Simply Jesus. En ik heb iets erom gevraagd om daar even achter te schrijven, will. Ik wil het vandaag hebben over Gods wil. Omdat ik geloof namelijk, en ik heb het in mijn eigen leven ervaren, dus ik denk ook dat jullie dat herkennen, is dat simpel en Gods wil bij mij niet vaak samengingen. Omdat het niet helemaal leek, Gods wil is zo abstract en zo lastig te begrijpen dat het niet simpel is. En ik wil simply Jesus wil ik wel doen, maar ik weet helemaal niet eens wat Gods plan voor mijn leven is, wat zijn wil is voor mijn leven. Ik vind het niet simpel en daardoor doe ik er eigenlijk helemaal niks mee. Want zo zitten mensen vaak in elkaar, op het moment dat het gecompliceerd is, dan vermijden we het. Of herken je dat? Gecompliceerde dingen in je leven vermijd je liever even. Conflicten of uitzoeken of onderzoeken in je hart. Waarom nou eigenlijk? Of je ziel onderzoeken. Daar hebben we soms zelfs hulp bij nodig. Omdat het lastig is. Het is niet simpel. En als het niet simpel is, willen we het vaak niet aangaan. En wat ik vandaag hoop te doen, wat mijn verlangen is om jullie ook mee te nemen in een stukje onderwijs. Ik heb best wel veel bijbelteksten. Toen ze gaf aan Levi, zei hij, yo, dat zijn veel bijbelteksten. Nou, als Levi dat zegt over mijn preken, dan is het echt heel veel. Maar er zit een stuk onderwijs in, omdat ik je wil bouwen, omdat ik je wil vrijzetten van het ingewikkelde. En ik wil je brengen naar het simpele. En ik hoop echt dat je aan het eind kan zeggen, hey, ik herken simply Jesus' will. Ik herken het in mijn leven en ik ga toepassen. Want dat is wat de verlang is, dat wat je hier leert, wat je hier hoort, dat je dat kunt toepassen. En inderdaad, Klaas zei al, van we spraken de afgelopen weken best wel veel uit Romeinen 12. En die komt zo op het scherm. En Romeinen 12 is een waanzinnige tekst, maar uit de Message vertaling is die eigenlijk iets wat hij vertolkt, dat Simply Jesus thema. En dat zegt in de Message vertaling, so here's what I want you to do. God helping you. En hoe vaker je deze gaat horen, hoe meer die gaat leven, vind ik, heb ik tenminste. Hij begint dan te leven. Van, okay, God helping you. Je hoeft het niet alleen te doen. God is hier om je te helpen. Take your everyday. Your ordinary life. Je gewone leven. Your sleeping, eating, going to work, walking around life. And place it before God as an offering. Dat is het ware offer voor God. Is je gewone leven. Je simply life. En je brengt dat voor God. As an offering, als een offer. En zegt, Heer, hier is mijn leven. Het is maar een eenvoudig leven, maar doe ermee wat u wilt. En dan gebeuren er waanzinnige dingen. En dan staat er, embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Dat is al een bevrijdende tekst. Dat is wat ik wil. Ik wil Jezus en ik wil hem, embracing betekent omarmen. Ik wil hem vastpakken, ik wil hem knuffelen, ik wil hem vasthouden. En dat is het beste wat je kunt doen in jouw leven. Dat is een goede Bijbeltekst. Amen. Dat is al bemoedigend. Daar gaan we vandaag uit spreken. En dan dus voornamelijk vanuit die ordinary life, je gewone leven. En dan gaan we beantwoorden de grootste vraag waar men mee worstelt. Wat is nou Gods wil voor mijn leven? Hoe herken ik Gods wil voor mijn leven? Hoe plaats ik Gods wil voor mijn leven in het plan wat ik zelf heb voor mijn leven? En we zijn heel geneigd om dat heel ingewikkeld te maken. En dat herken ik zelf ook. Maar wat ik zo ga doen is, ik heb ook een schetsbord. En dan gaan jullie ontzettend onder de indruk zijn van mijn tekenkunsten. Want ik wil het gewoon een beetje visueel voor je schetsen. Het wordt heel eenvoudig. En ik geloof echt dat het daarin je gaat bevrijden. Maar wat ik wil mee beginnen is eigenlijk heel breed. Is wat is nou Gods plan voor mensheid? Daar val jij in, ja toch? Wie valt hier niet onder de mensheid? Komt er zo gebed voor je. Iedereen hier, als het goed is, valt gewoon onder de mensheid en weet dat hij mens is en herkent dat. En God die heeft in het woord, in de Bijbel, heeft hij een aantal guidelines gegeven, roepingen, proclamaties over mensen, dus wat hun doel is. En die ga ik je gewoon even laten zien. En bijvoorbeeld de eerste staat in Genesis 1, vers 26. En dat is een hele bekende. Alleen, misschien herken je hem niet zozeer voor je eigen leven. Maar het is op een gegeven moment, zegt God in vers 26, zegt hij, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Want Klaas zei man en vrouw. En vrouwen lijken dus ook op God op hun manier. Dus God heeft ook iets vrouwelijks. Maar hij zegt, ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles wat daarop rondkruipt. Dit is een roeping die ligt op de mensheid. Dit is de reden waarom wij gemaakt zijn. Allemaal. Ieder mens is gemaakt om te heersen over dit. Er is één grote fout die de zondeval in ons leven heeft gebracht, is dat wij hier andere mensen aan hebben toegevoegd. Maar als je het rijtje goed leest, dan staan daar geen mensen tussen. Wij zijn nooit geroepen om te heersen over mensen. Dat was Gods plan. Dat was zijn taak. Hij wil onze vader zijn. Hij wil onze heerser zijn. Want hij alleen weet wat goed voor ons is. Daarom is het ook best wel belangrijk om Gods wil te ontdekken over je leven. Ja toch? Want dan weet je wat goed voor je is. Maar dit is eigenlijk het oorspronkelijke plan van de mensheid. Waarom we geschapen zijn om te heersen over alles wat er op aarde gebeurt. Behalve over andere mensen. En denk, als je dit doet, als je dit toepast nu in je leven, als je beseft en dat ook beleid, zeg, oké, ik ben gemaakt om te heersen. Wauw, dat betekent dat ik een leider ben, dat ik in control ben, dat ik geen slachtoffer ben. Ik ben gemaakt om te heersen en ik ga dat oefenen over mijn kippen. Want die zijn onder mij onderworpen, zegt het woord van God. En mijn tuin. Ik heb een hele ongehoorzame tuin. Maar daar ben ik gemaakt om te overheersen en mijn katten en mijn goudvissen. Een vriendin van mij die wilde dat een keer testen. Dus die liep naar de goudvis toe. En die zei tegen die goudvis, sterf. En iedereen lachte natuurlijk, tot het beest ploep. En ja, dat was best wel heftig. Dus ze voelde zich heel schuldig. Dat was niet heersen. Dat was wel heersen. En de goudvis gehoorzaamde. Ja, dan moet ze straks boven me uitleggen. Maar dat is het plan van ons als mensen, is om te heersen, is om te zorgen, is om te cultiveren. Nogmaals, dus niet heersen over mensen. Daar is in de zondeval wel fout gegaan. Een andere roeping die wij hebben als gelovigen, als mensen die gered zijn, en deze is heel bijzonder, vind ik. Ik vind dat we deze niet vaak genoeg over preken. Dus ik doe hem er hier gewoon in. Die staat in 2 Korinthe 5 vers 18, staat die. En dan staat er dit. Dit alles is het werk van God. Dan hebben we het over redding, hebben we het over mensen terugbrengen bij God. Mensen in verzoening brengen met God is het werk van Jezus Christus. Maar dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Let op. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Dit is een roeping voor jou als gelovige. Jij hebt de verkondiging van de verzoening heeft God aan jou toevertrouwd. Dus als je al niet weet wat de wil van God is over je leven, dan weet je nu al twee dingen. Ik ben gemaakt om te heersen. Ik ben geen slachtoffer, ik ben een heerser. Ik ben gemaakt in het beeld van God, ik ben gemaakt om te heersen over op deze aarde, maar niet over mensen. Het tweede is, ik heb een verzoening te vertellen. God heeft de wereld met zichzelf verzoend en hij heeft jou die verkondiging toevertrouwd. Dit is een wil van God dat ik dit ga verkondigen. En ik zeg altijd, ik predik het evangelie desnoods met woorden. Weet je, je hoeft dus niet allemaal predikers te zijn, maar het gaat erover in your simple, ordinary life, is jij dat jij de verkondiging van de verzoening predikt. Dus dat je het laat zien. Ik hoop dat wij de meest benaderbare mensen zijn. Want wij zijn verzoend met God. Daarom kan niemand ons iets maken. En ieder mens is veilig bij ons. Want wij zijn verzoend. Wij zijn oké. Ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet wie ik gemaakt ben. Ik weet gemaakt ben om te heersen. Ook over mijn emoties en over mijn situaties. En ook over mijn identiteit. En ik ben oké. Dus ik ben al verzoend. En iedereen is welkom bij mij. En dat we zo de verkondiging van de verzoening prediken. Dus je weet al twee dingen die over je leven zijn geroepen. Maar misschien wel nog belangrijker om te weten is, het lijkt soms wel alsof Gods wil ongrijpbaar is. En dan kunnen we zelfs het idee krijgen alsof God het voor ons probeert te verstoppen. Dat hij denkt, nou, laat ze maar lekker zoeken. Ik heb een heel mooi plan voor je leven. Ik heb over nagedacht. En ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik heb een heel mooi plan. En die verstop ik. En dan zodat jij het lekker niet kan vinden. Zodat jij je hele leven moet zoeken om mijn plan te vinden. En oh, als je hem eenmaal hebt, dan heb ik hem toch alweer veranderd. Zo is God niet. God houdt niks voor jou achter. God verstopt niks voor je. God wil niet dat je maar je leven blijft zoeken. Hij wil dat je vindt. Alleen dat betekent wel soms dat we wat kennis nodig hebben om te kijken hoe ik nou zoek en hoe ik nou vind. Maar dit is een waarheid. Wat staat er in Efeze 5 vers 17? Onthoud dit. Wees niet onverstandig. Dat is een goed advies. Maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Paulus die roept de gemeente van Efeze op en zegt, kom op, wees niet onverstandig. Zoek, blijf kijken naar de wil van God. Hij wil dat je hem kent, hij wil dat je zijn wil ontdekt. Maar wees verstandig, begrijp wat hij wil. Als je begrijpt wat hij wil, heb jij meer rust. Oké, dus we hebben ontdekt, God heeft een plan voor de mensheid. God heeft een wil voor de mensheid. En Gods plan is openbaar. Dus jij kunt hem vinden. Jij kunt hem vinden voor je eigen leven. Je kunt hem grijpen voor je eigen leven. Wie wil dat? Wie wil Gods wil van zijn leven begrijpen? Wie zou het liefst een briefje willen hebben met een stappenplan? En het liefst nog vandaag, want ik heb morgen iets te beslissen. Het is niet zo moeilijk als je denkt. Want als Gods wil openbaar is en hij het niet verstopt, dan kun je het toch zo vinden. Dus misschien kijken we er allemaal verkeerd naar. Misschien hebben we dan een verkeerd idee over wat het wil van God, wat de God nou is. Vader, ik bid, Heer, dat we, als we nu gaan openbaren, Heer, wat in uw woord staat en hoe ik denk dat het werkt. Heer, bid ik dat onze eigen ideeën, hoe we naar u kijken, hoe we naar ons eigen leven kijken. Heer, dat die geplaatst worden in uw woord. En dat we zullen ontdekken wat u wil is voor ons leven. Dat we ontdekken wat u van plan bent in ons leven. Dat we ontdekken wat u van ons vraagt. Heer, misschien zelfs morgen. Heer, maar ik bid dat u ons bevrijdt van die last. Bevrijdt van die beklemming. Van die zorg. Of we het nu al in uw wil doen. En of dit wel nu eigenlijk uw wil is. En ik bid dat gewoon dat uw geest op dit moment werkt. Om ons hiervan te bevrijden. Zodat we in staat zijn om uw stem te horen. Amen. Amen. Een paar jaar geleden kreeg ik een aanbod van mijn baas. Voor degene die mij niet kent, ik werk bij Defensie. Daarom ook dit shirt. Dat is makkelijk, hoef ik me morgen niet om te kleden. En mijn baas die gaf me een optie. Hij zegt, Rob, ik heb een ontzettend mooie baan voor je. Hij zegt, ik wil je graag plaatsen in Madrid. En toen dacht ik, dat klinkt leuk. Ik was nog nooit in Madrid geweest. Nog steeds niet. Of wel? Nee, wel. Ik wel. Oh ja, wat leuk is dat. Ja. Toen was ik er nog nooit geweest. Maar hij zei, ik heb een ontzettend mooie baan voor je. Ik denk dat je geschikt daarvoor bent. Wil je erover nadenken? En of je daar wil werken? En het is een plek voor 5 jaar. Dus je moet wel met je hele gezin. En Natanja was toen nog zwanger van Ethan. En die is nu 8. Dus het is 8 jaar geleden, iets meer. En ik dacht, wauw, wat een kans. Weet je, je komt daar als ik zou voor de NAVO gaan werken, daar in een hoofdkwartier. En enorme, ja, wauw, gaaf man. Alleen al, weet je, dat je daarvoor erkend wordt. En dat je mag ik dat doen? Oh, te gek zeg. En we zijn gaan praten en we zijn ook gaan bidden. Omdat we daarin wilden ontdekken, past dit in het plan van God? God, wat is uw wil voor deze stap? Wilt u dat we hier in Doetinchem blijven? Want we hebben heel sterk ervaren dat God ons geroepen heeft om in Doetinchem te helpen leef te bouwen. Maar misschien was het tijd nu wel dat we iets anders gingen doen. En we zijn God gaan zoeken en we zijn God gaan zoeken en we zijn God gaan zoeken en het bleef stil. En wij dachten, nou, dat is echt raar. Dus we hebben vrienden ingeschakeld die beter konden bidden dan wij. Die hadden zwaar profetische gaven. Dus we hadden gezegd, joh, kerel, bid voor ons. En als jij met God praat, vraag hem eens. Gewoon even, als jij klaar bent en je bent even vlak voor je afsluit. Zeg even, hey, heer, trouwens, even over Rob en Tanja, wat moeten die doen? En ik wilde eigenlijk een blijf of ga ding hebben. En we hebben hier echt mee geworsteld. Ik denk dat we hier een half jaar voor gebeden en geworsteld hebben. Heer, alsjeblieft, wat is uw wil? Wat is uw wil? Wat moeten we doen? En we hebben het nooit gehoord. En die vriend van mij, die ik dus vroeg, die zei, maar... Hij zegt, ik heb wel iets ontvangen, maar ik weet niet of je het wil horen. En dan heb je al gezegd, nou, weet je wat, doe maar niet. Ik zeg daar vooruit, doe maar. Wat zei God tegen jou? God zei tegen mij, het maakt me niet uit. Dan dacht ik, dat is toch raar? We zijn hier een kerk aan bouwen of we gaan daar voor mijn werk. Dat is toch iets heel anders? Dat is toch zo niet geestelijk? En hier kerk, ik had verwacht dat God zei, nee, jij gaat niet weg. Ik zal de deuren van den Doetinchem sluiten. Maar dat gebeurde niet. God zei tegen die vriend tenminste, en het past een beetje in wat wij dus van God hoorden, niks. Namelijk, whatever. Ik vond dat zo moeilijk. Ik heb er echt, ik was niet mijn geloof kwijt, maar ik heb zo ermee geworsteld. Ik denk, hoe kan dat? Hoe kan God hier nou eigenlijk zeggen, het maakt me niet uit? En we, zoals je weet, we hebben gekozen om te blijven. Omdat we toen zeiden van, oké, als God niet spreekt, ga, dan geldt onze huidige opdracht. Ik ben een militair, daar hou ik van. Als je een opdracht hebt, voer hem uit totdat je een nieuwe krijgt. Nou, ik kreeg geen nieuwe, dus conclusie, blijf en ga werken. Nou, op zich liep het allemaal heel prettig, want daarna zeiden ze, oh, je trouwens, als je naar Madrid verhuist met je gezin, moet je zelf daarna 6 maanden naar Afghanistan. Ik zeg, en mijn gezin dan? Ja, die blijft dan alleen achter. Ik zeg, nou, mijn vrouw is op het punt van bevallen. Ja, dat is lastig. Tot zover de sympathie van je werk. Dus zei ik van, nou ja, dan doe ik het liever niet. Toen zei ze, nou prima. Oh, trouwens, de functie is zo nutteloos, we schrijven hem ook gelijk weg. Dus ik had waarschijnlijk 5 jaar lang stierlijk verveeld. Dus al met al pakte het goed uit. Dat is een mooi verhaal voor het einde. Het pakte goed uit, maar die worsteling was wel heel reëel. Also, hoe kan het nou dat God eigenlijk zegt van, het maakt me niet uit. En toen ben ik gaan onderzoeken van, wat begrijp ik nou niet aan God? Want ik geloof echt dat hij zijn plan helder wil hebben. Maar waarom kan ik hem dan niet vinden? Of als ik hem dus wel gevonden heb, namelijk whatever, doe maar wat. Hoe kan dat? Want heeft hij niet een gestippelde route voor mijn leven? Heeft hij niet de juiste pad en de niet juiste pad? En als ik daarvan afwijk, dan wat gebeurt er dan? En hoe kom ik daar? Crisis. Dus ik ben gaan onderzoeken, ik ben gaan lezen, ik ben gaan YouTuben, de onderzoekmethode van tegenwoordig. Ik ben gaan luisteren naar andere predikers en ik heb ergens onderwijs gevonden die mij zo bevrijd heeft. En die wil ik vandaag gewoon met jullie delen. Dus eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het niet zelf verzonnen heb. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Omdat ik liever iets deel wat goed verzonnen is dan dat ik slecht verzonnen heb. Toch? Dus ik deel dit omdat het echt deel is geworden van mijn leven. Het heeft mij zo bevrijd. En daarvoor heb ik hier een tekenbord met stiften. En daarmee wil ik jullie helpen om te begrijpen wat Gods wil nou eigenlijk is. Hoe dat nou werkt en hoe je het kan toepassen in je eigen leven. Maar het is belangrijk dat je dus even begrijpt dat de wil van God bestaat uit verschillende lagen, als ik het zo mag zeggen. En ik ga je dat demonstreren door 3 cirkels. Om te beginnen met cirkel 1. Dank u wel. Het is een beetje een ei geworden. Dit is cirkel 1. Dit is de wil van God. Maar die gaan we breken in eigenlijk 3 cirkels. Maar dit is de hoofdcirkel eigenlijk. En die gaat eigenlijk over, dit noemen we Gods werk. Gods werk. En dit zou je kunnen zien eigenlijk, als de theologen zouden het noemen, het soevereine wil van God. Ik weet alleen niet hoe je soeverein schrijft, dus daarom doe ik werk. De soevereine wil van God. Hier binnen valt eigenlijk alles. Dit is overkoepelend. Namelijk, dit is bijvoorbeeld de schepping. God had geen advies nodig bij de schepping. Dit was de wil van God en het gebeurde. Dus God die sprak en er was licht. En hij heeft niet gewacht op iemand of gekeken of de engelen dat goed vonden. Nee, hij had er niemand voor nodig. Hij zei alleen, ik wil dat er licht is. En dieren maakte hij. Oftewel de hele schepping. Valt binnen het werk van God, soevereine wil. Een hele andere, een hele goede is de redding, het reddingsplan. Het reddingsplan was een soevereine wil van God. Wat er ook gebeurde in de hele wereld, het zal gebeuren. De redding, het reddingsplan. Dat is goed om te weten, want God, dat zijn wil soeverein is. Oftewel, als hij iets wil, dan gebeurt het. Dat is goed om te weten, dat geeft rust. Want alles wat wij doen, valt hier binnen. Het reddingsplan van Jezus was het plan van God. Moet eens kijken in Handelingen 2 vers 22. Dan is de Heilige Geest is net gevallen op de discipelen. En die zitten in de bovenkamer en ze hebben tongen van vuur. En de mensen buiten denken dat ze dronken zijn. En dan gaat Petrus en de discipelen gaan naar buiten. En dan ziet Petrus ze staan en dan predikt hij tegen ze. Vol van de Heilige Geest. En dan zegt hij in vers 22, zegt hij, Israëlieten. Die stonden daar allemaal verzameld. Zegt hij, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoelingen en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. Hier zie je twee dingen. Je ziet namelijk duidelijk Gods wil. Jezus was het plan van God en het is door zijn toedoen. En het is door zijn bedoelingen. In de Engelse vertaling staat by his will. Door zijn wil is dit reddingsplan in werking gezet en Jezus is door het plan van God gekruisigd. Dat is het plan van God. Het viel binnen deze cirkel werk, reddingsplan. Komen we zo trouwens op terug. Want als je hem goed leest zie je een hele duidelijke spanning daarin. Het tweede rondje die we daarin plaatsen. Is wat we noemen Gods weg. Gods weg. Ook wel zijn manier. Ook wel zijn wet. Dit is hoe God het wil. Dit is bijvoorbeeld de 10 geboden. De preek van Jezus op de berg. Hoe heet het? Die zaligsprekingen. Dit zijn manieren waarop God zegt, zo wil ik dat je het doet. Zo wil ik dat je binnen mijn soevereine wil opereert. Zo wil ik dat je bent als persoon. Zo wil ik dat je leeft. En daar zie je dus al zijn geboden en zijn aanwijzingen in. Heeft te maken binnen zijn soevereine wil. Is hoe jij het dus wil gaan doen. Moet gaan doen. Volgens zijn plan. Dat valt dus binnen zijn wil. Dus wat zei ik nou? 10 geboden en andere. Hoe jij je leeft. Weet je wat het bemoedigende hiervan is? Is dat alles wat hier binnen gebeurt, binnen Gods werk valt. Maar alles wat niet binnen hier gebeurt, valt nog steeds binnen Gods plan. Valt nog steeds binnen zijn soevereine werk. Daarom ook, God zal alles gebruiken ten goede. Dat als jij dingen doet buiten zijn weg, dan valt het niet buiten zijn werk. Dit is genade. Hier zit kracht in. Is het dat jij realiseert, als jij weg bent gegaan bij papi en mami, zoals Klaas net treffend verbeeldde, dat die zoon weggaat en die gaat weg van de weg, van de manier, van de juiste manier van leven, is dat hij nog steeds niet buiten Gods wil valt. God heeft dan nog steeds een plan met je leven. Alleen hij zegt wel, maar zijn plan functioneert pas binnen zijn weg. Op het moment dat jij gaat wandelen op de manier zoals God het bedoeld heeft. Dan wordt zijn soevereine wil in jouw leven werkzaam. En hierbinnen is eigenlijk de meest gezochte, veel besproken, bespreekte onderwerp. Zijn persoonlijke leiding over jouw leven. En dit is waar iedereen naar zoekt. Dit is wat iedereen verlangt om te weten. Dit is waar je eigenlijk voor aan bidden bent. Is dat, oh Heer, wat wilt u dat ik doe? Moet ik naar Madrid? Is dat wat in uw plan zit? Is dat wat u wil? En als je dan nog een keer kijkt naar die tekst van Handelingen 2 vers 22 tot 24... Dan staat er in vers 23, deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoelingen en voorkennis is uitgeleverd, heeft u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Hier zie je dus een spanning. Hij zegt, het was Gods werk dat Jezus gestorven zou worden, maar het was door wat jullie deden. Zie je dat? Jullie hebben hem gekruisigd, maar don't worry. Het viel binnen het werk van God. Het was het plan van God. Alleen God gebruikt daar wel mensen voor. En hier zit nou net onze spanning. Hier zit nou net de spanning waar wij naar op zoek gaan. Om te ontdekken van hoe zit het nou hier. Straks krijg ik ook zo'n bijbeltekst over me aan mijn deurpost genageld. Het was Gods plan dat hij stierf, maar je hebt het wel gedaan. Maar als je deze tekening onthoudt, dan weet je dat alles wat de persoonlijke leiding over Gods leven over jou is, valt binnen de weg, de manier van God. En dat valt binnen het werk, het soevereine werk van God. God is in control. En God heeft een plan, ook voor jouw leven. Alleen de manier waarop je dit aanvliegt bepaalt of je het gaat vinden of niet. Omdat ik denk namelijk dat we hierin op het verkeerde gefocust zijn. Moet ik even mijn juiste aantekening overnemen hoor. Dit gaat namelijk over de bekende vragen. Wie? Wat? Wanneer? Hoe? Dit zijn de antwoorden die we willen hebben. Wie, met wie ga ik trouwen? Hoe vind ik die? Wat gaan we dan doen? Wat is dan belangrijk? Hoeveel kinderen gaan we krijgen? Het staat in Gods woord. Kinderen zijn een zegen. Dat is Gods weg, dat is zijn manier. Maar hoeveel je er moet hebben, dat staat er niet in. Vermenigvuldigt u. Dus daarmee kun je zeggen, we gaan gewoon door. Ik weet dat de mensen bidden heel hard van hoeveel kinderen moeten we hebben. Maar ik weet ook van mensen die zeggen, hoeveel moet ik hebben, maar het lukt niet. Weet je, God antwoordt hier niet op. Omdat het hem heel eerlijk gezegd niet heel veel uitmaakt. Waar het belangrijk is, waar onze focus op moet liggen, is Gods weg. Want op het moment, als wij wandelen op Gods weg, als we gefocust zijn op de manier van God, weten we dat de wil van God er altijd in zit. Het soevereine werk van God kun je niks aan veranderen. Dat kun je niet bewegen met je gebed. Dat kun je niet bewegen met je daden. Dat kun je niet bewegen met je leven. Dit staat vast. Blijf er maar vanaf. Dus bidden dat Jezus eerder terugkomt, heeft denk ik niet veel zin. God heeft een plan. Die weet het. De wil van God vinden we moeilijk te ontdekken. Daar worstelen we mee, daar zoeken we voor. Maar het vermoeit enorm en het stelt teleur. Omdat we namelijk heel vaak de verkeerde vragen stellen. Want God is daar helemaal niet mee bezig. Als onze focus zou zijn op de weg van God, dan zouden we automatisch ontdekken wat de wil van God is over ons leven. Dit is de Bijbeltekst die mij ontzettend bevrijd heeft. Die staat in Colossenzen 3, vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Dit is 8 jaar lang mijn levenstekst geweest. En in het Engels, ik lees mijn Bijbel meestal in het Engels, daar staat, whatever you do. Whatever you do. Do it for Jesus. En die is ook mooi. En dank hem. Maar volgens mij bevrijdt dit ons enorm van die druk om te ontdekken wat precies nou de wil en de stappenplan van God is in ons everyday ordinary life. Omdat we gefocust zijn op de verkeerde vragen. Wie, wat, wanneer. Terwijl als we gefocust zouden zijn op de weg wat God wil dat we bewandelen. Op de manier waarop we ons leven leven. Dan maakt het bijna niet uit. Er was een oude theoloog, ik ben even zijn naam kwijt, die zei, heb God lief boven alles en doe wat je wilt. Hij zegt, als je daarbij leeft, dan leef je in de wil van God. Heb God lief boven alles. Zijn weg. En doe wat je wilt. Want op het moment dat jij zijn weg volgt, dan valt het binnen Gods wil. En dat bevrijdt heel erg, maar het zet je wel even aan het schudden. Want misschien ben je al heel erg aan bidden om te dekken. Maar wie, wat, hoe, wanneer? Is er één partner voor mij en wie is dat? Wie is dat precies? Er zijn mensen die echt denken dat er één man is voor één vrouw. En één vrouw voor één man. En dat lijkt me zo gemeen. Want als die elkaar missen, ja, dan is het einde zoek. Want die trouwt dan weer met iemand die die niet had mee moeten trouwen. En wie had dan die andere persoon moeten trouwen dan? En dus gaat het schakeleffect, daar word je gek van. En wat voor druk geeft het op jou en op je relatie? Moet je voorstellen dat je verkering hebt en dat je tegen elkaar zegt, maar ik weet nog steeds niet of jij de ware bent. Ik heb nog steeds geen brief uit de hemel. Ik heb geen pakketje voor mijn deur gehad dat het erop stond. Of een zingend koortje. Of wat dan ook. Ik heb niks. Dus ik doe het niet. Ik doe het toch maar niet. Maar als jouw relatie in het leven van jouw partner overeenkomt met Gods weg, valt het binnen Gods wil. En ik heb een vrouw gevonden, in mijn geval, die op Gods weg wandelt. En ik kon geen verkeerde keus maken. Ja, ik kon weglopen. Dat was stom geweest. Maar als jij de dingen doet in jouw leven, your ordinary life, op de manier zoals God het bedoeld heeft, dan verzeker je jezelf dat je wandelt in Gods wil. Tweede Samuel 22, vers 31 zegt dit: Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver en een schild is hij voor alle die bij hem schuilen. Zijn weg is volmaakt. En als je daarop wandelt, dan schuil je dus bij God. Als je afvraagt waarom de dingen in je leven gebeuren steeds opnieuw, moet je misschien afvragen of je het wel op de manier van God doet. Als je steeds bedrogen wordt door andere mensen, misschien moet je eens kijken hoe je met ze omgaat. Want misschien wandel je niet op Gods weg. Het zijn hele belangrijke indicatoren die je altijd op je eigen leven kan invullen en naast Gods woord leggen. Daarom staat er ook: het woord van de Heer is zuiver. Volg dit en het maakt je pad recht. Want dat brengt me eigenlijk bij Spreuken. En die zegt: vertrouw op de Heer. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Whatever. Wat je ook doet. Denk aan hem. Dan baant hij voor jou de weg. Jongens, ik denk dat wij soms veel te druk bezig zijn om het verborgen deel van Gods wil te ontdekken. Terwijl Gods wil is dat wij openbaar deel zijn van zijn weg. Wandelen op zijn weg. Doen wat hij zegt. En ik wil zo eindigen eigenlijk met 3 punten om je gewoon mee te geven die je kunnen helpen om Gods wil ook echt praktisch in je leven te ontdekken. Om te ontdekken hoe God werkt in jouw leven. En hoe zijn hand op je ligt. En hoe zijn weg jou helpt om vooruit te komen. En zijn wil te ontdekken. En de eerste is: Gods wil is nu. Gods wil is nu. Is present. Is huidig. Gods wil is niet wat iets in de toekomst leeft. Stop om te vragen wat God morgen van je wil. Begin om te vragen wat hij nu van je wil. Want zijn wil is op dit moment in jouw leven. Je bent aan het wandelen, je bent aan het leven. En zijn wil is present. Dus het is niet iets in de toekomst wat vaag te grijpen is. Vraag God wat nu van jou gevraagd wordt. En ik weet zeker dat de Heilige Geest je dingen te binnen brengt die te maken hebben met de manier waarop je leeft. Vergeef. Ga op zoek naar. Leg die last af. Het zijn dingen die heeft te maken met Gods weg. En als je die gaat doen nu, ontdek je zijn wil. Dat is de eerste stap. Dat is ook je ordinary life. Dat is je nu. Dat is niet je vage toekomst. Oh, hij wil ooit dat ik in de zending ga. Hij wil dat je nu in de zending gaat. Maar het heeft niet te maken met de locatie waar je zit. Het heeft te maken met de manier waarop je leeft. Gods wil is nu. Het tweede is: wanneer je Gods wil nu doet, ontdek je zijn wil erna. Wat is het beeld van een weg? Is dat je bijvoorbeeld stenen hebt en als je één steen loopt, dan zie je de volgende. Zo is het een beetje als beeld voor Gods wil. Die heeft niet een stappenplan voor je uitgelegd, want hij is ook gewoon afhankelijk, dat klinkt heel gek, van jouw keuzes. Omdat hij jou een vrijheid geeft om te kiezen. Omdat hij dat niet erg vindt, want hey, als je het op zijn manier doet, hey, dan valt het binnen zijn werk. En daarmee geeft hij je vrijheid. Alleen als jij elke stap die je neemt overeenkomstig Gods weg doet, merk je dat dat zijn wil is. En dat zijn zegen daarop rust. Want dat is hoe wij ervaren of het Gods wil is of niet. Hè? Is of we zegen hebben daarna. Hebben we rust. Hebben we Gods belofte over onze keuzes gezien. Ja, dan is het blijkbaar Gods wil geweest. Maar we kunnen dit weten. Want is wat ik wil, is wat ik doe, is het overeenkomstig Gods weg. Ik moest denken aan grote mannen die we kennen als uitvoerders van Gods wil. Mozes, Elisa, Gideon. Oh, Gideon. En die met een paar man versloeg hij een heel leger, omdat het Gods wil was. Weet je wat ik grappig vind? Gideon die was gewoon aan het werk. Gideon was gewoon in de drukpers of in de wijnpers, was hij gewoon aan het werk. Was hij gewoon zijn ordinary life aan het leven. Op de manier zoals God het bedoeld had. Want hij had de afgoden had hij afgebroken. Dat was namelijk niet Gods weg. Gods weg was geen afgoden. En hij zag dat en hij herstelde dat. En hij ging gewoon weer aan het werk. En God zegt, mooi, volgende stap. Volgende stap op mijn weg is dat je dit gaat doen. En God die neemt zelf wel verantwoording hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als God wil dat jij iets uitvoert, dan zal hij je dat echt wel vertellen. Die rust heb je, ja toch? Als jij zijn weg blijft wandelen en je blijft luisteren naar wat God doet, dan geeft hij dat vanzelf al aan. Tot die tijd, whatever. Als je het doet voor Jezus, whatever. Als je het doet met hem in gedachten, als je het doet met zijn weg in gedachten, whatever. Leven, geniet. Doe wat voor je ligt. Ik geloof dit te zeggen, als je nu niet doet wat God je als opdracht geeft, geeft hij ook geen nieuwe. Als je nu niet in staat bent om de huidige wil van God uit te voeren in jouw leven, als je weet wat je moet doen om het weg van God te volgen en je doet het niet, ga je ook geen nieuwe opdracht krijgen. Dan kun je blijven bidden tot je aan ons weegt. Maar God heeft gezegd, je weet wat mijn weg is. En als je die gaat wandelen, ontdek je mijn wil. Ben je daar bereid toe? Ben je bereid om mijn weg te wandelen en af te laten alles wat daar niet bij past? En dan wandel je mijn wil. En dan komen we bij de derde punt. En dan. Gaan we deze vragen niet meer stellen. Wie, wat, wanneer. Maar we gaan onszelf de vraag stellen. Hoe doe ik het? Of deze, die is nog zoveel belangrijker. Waarom doe ik het? Is wat ik wil overeenkomstig? Is wat ik doe overeenkomstig Gods weg? En als ik het doe, doe ik het dan op een manier wat lijkt op Jezus? Doe ik het op een manier wat lijkt op God? Eer ik God? Eer ik mensen? Of ben ik bezig met mijn eigen verlangens? Of met mijn eigen pijnen, mijn eigen teleurstellingen, mijn eigen wraken, mijn eigen gevoelens? Wat is je motivatie? De Bijbeltekst in Colossenzen zei, wat je ook doet, doe alles wat u doet of zegt in de naam van de Heer. En in de naam van de Heer betekent niks anders dan overeenkomstig goed wat bij hem past. Wat lijkt op Jezus. Dus ik geloof echt dat hier zoveel bevrijding in zit. Ik geloof echt dat hier sleutels in zitten die jouw leven, die misschien nu lijkt alsof het niet in Gods wil is, omdat de vruchten van niet de belofte zijn van God. Je hebt geen rust, je hebt geen vrede, je hebt geen kracht. Je loopt te worstelen. En je bent misschien wel verdrietig en misschien wel hoe meer wij praten over Simply Jesus, dat je zegt, zo simpel is het helemaal niet. Hoop ik dat dit, verlang ik en bid ik dat dit je bevrijding geeft om op zoek te gaan naar de weg van God. Wat ik doe op dit moment, wat ik nu aan het doen ben, doe ik dat overeenkomstig de weg van God. En de bemoediging is, als dat niet zo is, het valt nog steeds binnen het werk van God. En alles kan hij gebruiken. Alles kan hij gebruiken ten goede. Op het moment dat wij terugkeren naar zijn weg, dan zul je merken dat hetgene wat je buiten zijn weg gedaan hebt, ineens voor je gaat werken. Want zo goed is God. Zo liefdevol is God. Zo'n passie heeft hij voor jou. Dat hij niet alleen een plan heeft met je leven. Maar ook al stappen wij daar buiten, heeft hij altijd weer een plan om je weer terug te brengen. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan als we zo sluiten. Ik wil eigenlijk voor twee keer bidden. De eerste keer is voor mensen die wil ik altijd de kans geven om ja te zeggen tegen Jezus. Misschien heb je vandaag wel voor het eerst gehoord dat er een plan voor je leven is. Dat er een God is die van je houdt en die passie voor je heeft. En die een plan voor je leven heeft. En die jou verzoend heeft met hem door het offer van Jezus. En dat offer is ook beschikbaar voor jou. En zijn verzoening is ook beschikbaar voor jou. En ik wil je die kans geven om die met beide handen aan te grijpen. Ik wil iedereen vragen om gewoon zijn ogen te sluiten of hun hoofd te buigen. Dat we gewoon privé hebben tussen jou en God. En ik wil je de kans geven, als ik zo tot drie tel, om gewoon simpelweg te zeggen ja tegen God. Ik wil verzoend worden met u. Ik geloof dat u offer voor mij was. En ik neem hem aan. Als ik tot drie tel. 1, God houdt van je. Heeft een plan voor jouw leven. 2, hij heeft zijn zoon gegeven zodat jij in vrijheid kan leven. 3, als jij dat wil, dan steek je even kort je hand op. Steek je kort je hand op en dan laat je hem gewoon weer naar beneden. Dit is voor mij, zeg je dan. Deze offer is voor mij. Amen, amen. Vader, dank u wel, Heer, dat u deze mensen ziet. En ik bid op dit moment uw zegen over hun leven. Heer, dat ze de kettingen afvallen. Dat de wolken die over hun gedachten zitten weggaan. Dat het helder is. En dat hun hart zuiver is om uw stem te horen. Heer, om uw weg te herkennen. Zodat ze daarop kunnen lopen. Amen. En voor de tweede groep die ik wil bidden is voor jullie die misschien zo hard op zoek zijn geweest naar Gods wil. En eigenlijk nog steeds. Want je vindt wat ik net gepreekt heb toch te lastig om te pakken. Dat kan, dat is niet erg. Als je al 40 jaar op zoek bent naar wat de volgende stap is die God wil, dan is het best lastig om dat los te laten. Maar ik geloof dat Gods geest hier is om je te helpen. Om je te bevrijden van die last, om de volgende stap helder en zichtbaar te zien voordat je hem zet. En om te vertrouwen op de weg van God. Te vertrouwen op God en te weten dat als ik daarop wandel, als ik op de weg van God wandel, dan wandel ik in zijn wil. En dat betekent dat ik God vertrouw. En als jij dat bent, dan wil ik nu gewoon voor jou bidden. Om je te helpen om daarop gericht te zijn. Om Gods weg te ontdekken en zo zijn wil. Zo strek ik mijn handen over je uit. Gewoon omdat de kracht van God, de geest van God die hier is, op dit moment je bevrijdt van die last. En ik bid dat de liefde van God uitgestort door zijn geest in jullie harten op dit moment te binnenbrengt waar je niet op zijn weg wandelt. Heer, waar mogen wij weer terugkeren naar uw weg, zodat we uw wil kunnen ontdekken? Heer, we willen uw wil ontdekken. Heer, maar we bidden op dit moment samen. Heer, dat u openbaart waar we niet op uw weg wandelen. En iedereen persoonlijk. U bent de enige die dat kan. Heer, ik bid op dit moment in uw liefde dat u dat gewoon in ons hart doet. Breng ons te binnen waar we weer terug mogen naar uw weg. Heer, wat willen we? Want we willen uw wil ontdekken. En dat bid ik over jullie levens in Jezus' naam. En ik spreek ook de zegen over jullie uit. Dat de kracht van God met jullie meegaat. De kracht van God in zijn geest met jullie meegaat om die keuzes te maken om je op de weg van God te houden. Want de weg is misschien makkelijk, maar het is niet. Het is misschien wel simpel, maar niet makkelijk. Soms vraagt het keuzes van je die rigoureus zijn. Maar God helpt je daarbij en zijn geest gaat met je mee om je te leiden, om je te beschermen en om de zegen van God die op zijn weg rust in jouw leven tevoorschijn te brengen. Zegen, vrede en rust. Amen.